Wat leuk dat je luistert naar Middagzwemmers, de podcast. Mijn naam is Jocelyn Vreugdeneel, schrijver van het boek Middagzwemmers. Een roman gebaseerd op onze zoektocht, die van mijn vriendin en mij, naar een donor. Een donor die we uiteindelijk gevonden hebben en de vader van onze twee kinderen geworden is. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende andere regenbooggezinnen. Over hoe hun zoektocht verlopen is en hoe hun samengestelde gezin vorm heeft gekregen. Waar ze in de praktijk tegenaan lopen, ja, en waar dus eigenlijk helemaal niet. In deze vijfde aflevering praat ik met Benjamin en Jeroen, die met behulp van hoogtechnologisch draagmoederschap 11 jaar geleden vaders werden van een meisjestweeling. Een traject met ups en downs en heel veel reisjes naar Amerika. Een traject dat ooit begon met een kinderwens, vooral van Benjamin.
Je was bij mij al heel lang en heel sterk aanwezig. En bij Jeroen wat minder.
En, nee, dat helemaal niet.
Nee, ik heb toen ik er bij mezelf achter kwam dat de gevoelens die ik heb voor jongens. Ten eerste was de moeilijkheid dat ik er eerst moest uitvinden dat andere mensen dat niet zo voelen. En dat het afwijkend is. En daar kwam ik op de lagere school achter, op een basisschool op een gegeven moment. En dat was raar en heel confronterend, want ik ging met jongens om op een manier waarop dat voor mij normaal zou zijn. En ik merkte dat zij dat afwezen en raar vonden. En in de ontwikkeling prepuberteit heb ik toen echt geleerd om mijn mond te houden en daar heel voorzichtig in te worden om niet te worden afgewezen. En op een gegeven moment, begin middelbare school, kwam ik erachter dat het een naam heeft. dat je er een label op kan plakken en dat er wel meer mensen zo zijn en wat het betekent. En toen begon ik daarover te malen. Toen bleek dus ja, dat mijn beeld wat ik zelf had, hoe ik mezelf zag met een grote stationwagen, met kinderen op weg, op vakantie, met een gezin, dat het dus niet ging gebeuren. En dat vond ik zelf heel confronterend en daar heb ik heel lang aan geknaagd. Totdat op een gegeven moment natuurlijk wij ouder werden en de mogelijkheden beter werden. En ik was er niet heel concreet mee bezig, maar bleek het toch wel een optie te zijn om iets te doen. Hetzij adopteren, hetzij een pleegkind of weet ik veel wat je allemaal kan doen.
Hoe oud was je? Ja,
nu heb ik het over midden 20.
Ja, precies.
Toen ik Jeroen net heb leren kennen.
En, kwam het toen weer boven?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen heb ik dat gesprek ooit wel eens geopend met Jeroen en die keek me echt aan. Daar was hij nog niet aan toe.
Nee. Maar dat was niet gelijk nadat je elkaar ontmoet hadden. Dat ging wel tijd overheen.
Of zo. Een paar jaar overheen. Nee, eerst hebben we elkaar.
Niet heel veel, ja. Ik denk een jaar of 1, 2.
En wat was jouw reactie? Wat dacht jij toen hij dat zei?
Nou, sowieso. Ik heb in mijn eerste studiejaren bij mijn opa gewoond. Dat was eigenlijk eerst toevallig. Ik dacht, ik heb nog geen kamer in Leiden, dus bij mijn woning was er naar van opa, kan ik even tijdelijk bij jou wonen. En uiteindelijk ben ik daar blijven wonen. Maar ik ben dus wel voor mijn opa gaan zorgen, dus die was 85 toen ik daar kwam. En hij is overleden toen hij bijna 90 was. Maar ik heb ontzettend veel voor hem gezorgd. En dat heeft natuurlijk ook wel iets gekost, zeg maar.
Ja, tijd die je niet aan jezelf hebt besteed.
Ja, je hebt ook studie en
En aan andere jongens.
En andere jongens. Nou, we hebben ook veel gaan stappen.
En mee naar huis nemen.
Ja, dat is een beetje gênant.
Ja. Dus ik had eigenlijk als reactie van nee, ik heb nu zo lang voor anderen gezorgd. Ik ben even toe aan mijn vrijheid. Ik vind het eigenlijk wel even lekker om niet voor iemand te hoeven zorgen. Dus dat was... En ja, wat ik zeg, ik heb eigenlijk in de jaren daarvoor nooit echt gedacht dat ik kinderen zou krijgen. Dat is nooit echt iets wat bij mij in beeld kwam.
Had jij ook een andere weg bewandeld dan ben je met de coming out? Was dat makkelijker of een beetje herkenbaar?
Nou, makkelijker, gewoon anders. Ja. Ik ben in Zwitserland opgegroeid in een echte katholieke gemeenschap. Ja. Dus mijn familie in Zwitserland is ook heel katholiek. Dus ik heb eigenlijk mijn coming out pas gehad na mijn emigratie naar Nederland.
Okay.
Ik kwam hier in Leiden als student en dat was het moment dat ik mij bevrijd voelde uit...
Als kind wist je het wel al? Of,
ik wist het wel.
Ja, maar je hebt daar verder niet...
Ja, ik wist het natuurlijk al heel lang.
Maar je voelde daar geen ruimte voor?
Nou, ik heb wel een vriendje gehad in Zwitserland. En mijn moeder wist dat op een gegeven moment.
Ja.
En Nee, maar mijn familie die sprak daar niet over. En ik sprak daar ook niet over. Het is mij nooit gevraagd.
Nee.
Maar ja, dat spreekt natuurlijk op boekdelen. Want volgens mij wist iedereen het wel, maar daar heb je het dan gewoon niet over.
Nee.
De Zwitserse cultuur versterkt de katholieke cultuur. Van als je het er maar niet over hebt, dan is het niet zo. Mm-hmm. En iedereen weet het.
Ja, ja, ik heb daar het grote zwijgen.
Ik heb daar een ontzettende mening over.
andere podcast.
Andere podcast, ja. Precies. Ja.
Oké, okay, maar jij had in essentie had jij geen hele duidelijke kindermens of zo. Tot dat moment misschien dan.
Nou, wat ik zeg, ik ben eigenlijk helemaal niet
mee bezig geweest.
Nee, precies. Nee. Dus nee.
Nee.
In die zin,
nee. En je had even tijd voor jezelf nodig. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat je dan ook een periode even er niet over hebt gehad. Of
ja,
zo.
Ik heb het ooit aangekaart. En ik ben ook wel gelukkig geweest zonder kinderen hoor. Het is niet een conditio sine qua non voor het leven. Maar Jeroen wilde nog van het leven genieten, laat ik het zo zeggen. En toen heb ik dat geaccepteerd. En we hebben daar behoorlijk veel in geïnvesteerd in het genieten van het leven. Dus we hebben een hele leuke tijd gehad, hele leuke jaren. En op een gegeven moment, weet ik nog, toen hadden we inmiddels al een hond. En toen liepen we langs de Vliet. En toen kwam ineens Jeroen voor mij uit het niets. En zegt, ik heb nu zeg maar 3 jaar lang gefeest. En als je dat nog wil met kinderen, dan...
Nu is
de tempo. Nu wil ik wel, nu ben ik er klaar voor. En dacht ik, oh nou...
Ja.
Oh, oké.
Okay. Ja. Oh, wel fijn voor jou dat jij er weer
op
terug... Ja,
precies. Ja, nee, ineens kwam dat terug.
Ja.
En toen zijn we, hoe moet ik het zeggen, daar uitgebreid over in gesprek gaan samen. Een beetje ook binnen de familie. En gekeken, wat zijn dan opties of wat willen we dan? Het ging een beetje samen, dus we moeten eerst maar eens kijken wat je kan en dan ook kijken wat je wil. Of andersom, wat wil ik en kan dat? Dus in mijn ogen... Als je 2 mannen bent, dan is het vrij lastig om kinderen te krijgen. Dus er zijn ook heel veel meningen dat je overal recht op hebt. Dat vind ik ook niet. Ik vind wel dat je het leven moet kunnen leiden zoals je wil. Zolang je maar geen andere mensen tot last bent. Maar als je geen kinderen kan krijgen, ja, dan ligt het voor mij voor de hand. Dat je kijkt, als je al een kinderwens zou hebben, naar kinderen die misschien er zijn en die hulp nodig hebben. En dan heb ik het over pleegkinderen of adoptie. En daar zijn we wel een beetje mee bezig geweest. Ik heb het met mijn moeder over gehad. Die zit ook in de, of zelf toen ter tijd, is inmiddels met pensioen in de kinderpsychologie en psychiatrie. Dus die weet veel van pleegkinderen. En die keek echt met fronsende wenkbrauwen van moet je dat wel doen? Want weet wat je in huis haalt. En wij echt vrij naïef van, dat is toch lang. Hè? Als kinderen hulp nodig hebben, dan willen we dat wel doen.
Ja.
Als je er iets langer over nadenkt, is het niet zo makkelijk, want ik ben vlieger, dus ik ben vaak weg. Ik heb een heel onregelmatig leven, dus als je kinderen in huis haalt met psychische problemen of met een achtergrond dat ze mishandeld zijn of weet ik veel waarom ze in de pleegzorg zitten, dan zit natuurlijk hele nare redenen achter waarom dat zo is. Dan komt dat heel sterk op de schouders van Jeroen terecht, vrij duidelijk. En Jeroen heeft ook een fulltime baan en daar zaten we een beetje mee te struggelen. Toen heb ik ook wel eens gebeld met jeugdzorg. En daar ben ik echt van geschrokken, want adoptie waren we op een zijlijn ook al een beetje mee aan het stoeien. En voor het adopteren van kinderen moet je een cursus volgen en dan moet je gekeurd worden. En dan komt er iemand van de kinderbescherming of van weet ik veel welk ministerie langs om te kijken of je wel geschikt bent. En dat vind ik trouwens uitermate discriminerend, want 99% van de kinderen die uit, op een feestavond zoals wij gisteravond hebben georganiseerd in een dronken bui ontstaan, daar komt niemand langs om te kijken of het hetero-stel wel geschikt is om...
Ja,
maar op het moment dat je zegt, wij kiezen heel bewust voor het adopteren van een kind, en dan denk je er dus al bewust over na, dan ineens moet de rem erop en er moet worden gekeken of je het wel zou kunnen, dan moet je een cursus. Dat vind ik te gênant voor woorden.
Nou, ergens begrijp ik natuurlijk wel.
Jawel, maar...
Het is wel een verantwoordelijkheid bij het plaatsen van kinderen.
Natuurlijk heb je die verantwoordelijkheid, maar die verantwoordelijkheid heeft iedereen die kinderen krijgt. Dus dan mag je, vind ik, het hele land op cursus sturen. Maar goed, ik vind alleen waar ik heen wil, is dat er dus heel veel moeite en tijd wordt geïnvesteerd bij adoptie van kinderen. En toen ik met jeugdzorg is volgens mij belde toen ter tijd, en hadden we het over pleegkinderen. Dus, toen kwam vrijwel letterlijk aan de telefoon al de vraag van, wat is jullie adres? Want we hebben hier kinderen en die zoeken voor de noodopvang. En ik had het gevoel, als ik nu aan de telefoon ja zeg, dan staat er over 10 minuten een kind voor de deur. Echt, ik chargeer hem een klein beetje, maar dat is wel echt hoe het gaat. Er wordt vrijwel niet gekeken waar de kinderen worden geplaatst. Ze hebben nood aan de man en je doet maar.
Dat was tegenovergesteld.
En dat contrast, en daar zijn wij echt wel een beetje van geschrokken. Van wow, ja. dit gaat wel heel...
Wacht
maar even. En dat schrok heel erg af. Waarbij ik dacht van, nou sorry, maar hè? En ik begrijp dat contrast nog steeds niet. Want ik denk dat je voor pleegkinderen met moeilijke situaties nog veel meer moet selecteren. En veel sterker moet kijken of je mensen in een stabiel of kinderen in een stabiele omgeving neerzet. Want het risico op... van alles. Ja, ik hoef het niet op te sommen, maar er zijn heel veel risico's waar die kinderen aan blootgesteld zijn. Dus wij schrokken er een beetje van. Toen hebben we gedacht, nou dan gaan we maar door op de weg van adoptie.
Want het was plan 1 was, of was het eerst, het plan was alles uitzoeken of eerst we willen dit?
En dat plan was alles uitzoeken en dan kijken wat we willen.
Ja.
En uiteindelijk hebben we en geen pleegkind en niet geadopteerd. Maar adoptie was natuurlijk toen ter tijd ook op zich bekend. Onder andere, ik vind je podcast namelijk leuk, maar toen ter tijd was een van de lichtende voorbeelden Paul de Leeuw.
Ja, precies. Die had geadopteerd.
In Amerika. Ja. En daar waren we toen een beetje mee bezig om daar naar te kijken, want dan moet je het dus zelf gaan regelen. Het is heel makkelijk hoor, als hetero ouder, dan meld je je aan bij een van de 7 christelijke stichtingen en een paar maanden later, nou, zo stel ik het me voor, zo makkelijk is het natuurlijk niet, maar je wordt wel geholpen.
Ja.
Je krijgt heel veel service en je betaalt ook veel geld, maar dan lukt het ook wel. Als je het zelf moet doen, is het moeilijker. Dan moet je zelf een organisatie vinden in Amerika, dan moet je zelf erheen
vliegen. Je gaat zelf contact leggen met Amerika.
Precies, nou, dat heeft blijkbaar Paul de Leeuw toen allemaal gedaan.
Ja.
En terwijl wij daarmee aan het struggelen waren en aan het googelen en aan het kijken, kwam mijn vader ineens echt als donderslag bij heldere hemel. En die zei, hou er toch mee op, je wil een eigen kind, want dat is veel leuker. En daar waren wij een beetje verbaasd over.
Ja.
Oh, ja, maar aan de andere kant denk ik, hij heeft toch wel ergens misschien een punt. En toen zijn we... gaan googlen. Althans,
want
ik ben
die optie had je zelf nog niet bedacht.
Nee, nee. En toen zijn we gaan googlen van kan dat? En toen kwam het idee draagmoeder kwam langs. En in Nederland is het niet illegaal. Alleen het is wel onmogelijk. Zo goed als. En toen nog helemaal. En het wordt nog steeds onmogelijk gemaakt. En bovendien is in Nederland commercieel draagmoederschap verboden.
Ja.
Dus je mag iemand niet betalen voor het dragen van je kind.
En dan wordt ook niet bemiddeld.
Dus,
nee, precies. Je mag hem niet op zoek actief.
Nee. Ja. Nou, dus dat is heel lastig. En dan kom je in een hele loesje, lugubere wereld met rare mensen. En,
ja,
en
aanbieden online.
Ja,
nee.
Ja, het bestaat wel.
Ja.
Maar je hebt geen garanties. Je kan het niet vastleggen. Toen kwam ik op het spoor van een organisatie in de Oekraïne die ook toen ter tijd in Rusland zat. En die... een beetje onerbiedig geregelde vrouwen die dat wel dan wilden doen voor geld. Ik kwam daar ook achter dat die dat wel doen, maar die doen het niet voor homo's. Willen ze niet. Toen is er nog een beroemd verhaal geweest van... Nou ja, er is een verhaal geweest van 2 Belgen. Dat was toen ook rond die tijd. Die hadden een kind gekregen via de Oekraïne. En daar is een probleem geweest met de erkenning in de Oekraïne van hen. En toen is het kind, hoewel het 2 vaders had, in een weeshuis geplaatst. En die 2 mannen hebben toen 3 jaar lang geprocedeerd. En hebben pas na 3 jaar hun kind uit het weeshuis in de Oekraïne naar België gekregen. Waar dat kind natuurlijk volledig vervreemd was. Dan heb je een soort adoptiekind. En dat is hoe beschadigd ben je als je de eerste 3 jaar in een weeshuis doormaakt en dan pas je ouders leert kennen.
Dat soort verhalen stuit je dan als je aan het googlen slaat.
Ja. Dus...
Maar je had niet in je wilde niet in je omgeving ook...
Nee.
Voorbeelden van mannen stellen die op zoek waren of waar je mee kon praten van hey, jullie zijn hetzelfde aan het doen.
Nou, die hebben we wel gevonden.
Ja, maar pas later.
Nee,
we kenden die man.
Was je een beetje aan het pionieren?
Ja, behoorlijk, denk ik. Ik denk dat wij het 5e of 6e stel zijn geweest wat via het buitenland, via een draagmoederschap, kinderen heeft gekregen.
Ja.
Het eerste stel woont in Hilversum. En daar zijn we toen ooit langs gegaan. Die kwamen op het spoor.
Oh ja,
dankzij de advocaten. Want,
kinderen, hoe oud waren die toen?
4, 5 jaar, zoiets. Ja. Die lopen 4 jaar, 5 jaar voor op ons. En, maar op die zoektocht kwam ik dus op Amerika. Daar heb je bureaus die dat regelen. Het zijn advocatenkantoren eigenlijk. Juridische organisatie dat doen.
Ja.
En daar kan je, en dan kan je heel veel van Amerika vinden, of het nou goed of slecht is. Maar daar kan je dingen wel per contract vastleggen. En dan geldt dat. En daar mag je, als je als vrouw bereid bent om voor iemand een kind te dragen, dan mag dat. En dan mag je er ook geld voor betalen. En dan kan je het ook vastleggen dat het kind dan, hoewel het in haar buik zit, dan juridisch van jou is als ouders. Dus het maakt ineens heel veel dingen mogelijk. Dat verschilt een beetje per staat in Amerika. En toen kwam ik mevrouw Eusman op het spoor. Ik ben vriendin, Wilma Eusman. En toen was ik in de cockpit bezig kaart aan het tekenen. En ik was net op weg voor een lange afstandsvlucht. En toen belde ze terug. En toen heb ik met haar een gesprek gevoerd. Want ik zeg, voordat we dit allemaal gaan doen, er zijn zoveel bomen op de weg, zoveel stenen op de weg. Het is zo moeilijk en iedereen werkt maar tegen. En ik heb eigenlijk, zeg ik aan haar, maar één vraag. Kan het? Lukt het? En toen zei zij, ik heb al 2, 3 gezinnen begeleid. Ja, het kan. Het is niet makkelijk, maar het kan. En toen zei ik, nou, dank je wel en zou je ons willen helpen. En dat was ook hilarisch, want zij is bij een heel links advocaatkantoor in Amsterdam aangesloten, waar je ook advocaat met een K schrijft, zo links is ze. Dat is heel geestig. En toen zei ze, ik vind, wat zei ze nou, ik vind ik weet niet wat ze letterlijk zei, maar het kwam erop neer. Ik vind van die rijke lui, zo'n piloot met veel te veel geld. En de enige reden dat jullie dat kunnen doen is omdat je wel gesteld bent. Dus ik heb daar echt een probleem mee. Maar ik vind ook dat homo's gewoon kinderen moeten kunnen krijgen. En daarom ga ik je toch helpen.
Ja, het was allemaal voordat jij opsteeg.
Ja, in de comfort. Dus mijn captain zat ook een beetje te kijken van duurt het nog lang? Nou, en het was hilarisch. En toen zijn we via haar. Zij heeft een tip gegeven. Ze heeft eerst gevraagd natuurlijk, ze is een hele correcte advocaat, maar ze heeft eerst gevraagd wat mocht. En deze mannen uit Hilversum, die hebben een enorme missiedrang. En die waren bereid om dan met ons een keer te ontmoeten.
Oh, zij heeft jullie gekoppeld.
Zij heeft ons gekoppeld, ja. En toen zijn wij ooit met z'n tweetjes naar Hilversum gereden. En toen kwamen we daar...
Die kan je je ook nog wel herinneren, denk ik.
Ja. Dat was heel leuk. Gewoon twee normale mannen met een gezin.
Ja, was daar... kinderen hadden ze en wij...
En een chaos, maar gewoon leuk. En dan zat je in een kinderkapstok met kinderjasjes en schoentjes. En die kinderen holden door de... Zoals elk normaal gezin zaten ze daar. En ze vonden het dus heel leuk dat wij dat ook wilden doen. En ze waren duidelijk van mening dat ze ons wilden helpen en op pad wilden helpen. Ja, dus ik zat heel blij. Ik weet niet hoe blij jij was, maar ik zat toen heel blij in de auto naar huis.
Ja, ik weet nog dat ze... Een hele leuke ervaring om inderdaad gewoon te zien van jeetje wat wij nu, waar wij mee bezig zijn, dat leidt ook tot iets. Dat,
ja, precies. Ja. Want ze konden jullie ook concreet helpen.
Ze hadden natuurlijk heel veel tips.
Ja.
Ja, iets andere situatie volgens mij, want volgens mij hadden zij een eiceldonor in de familie.
Ja.
Volgens mij was het zijn zus of zo.
Zoiets,
ja. Oh, okay. Ja, dat kon je ook krijgen, maar je moest 2 dingen regelen, een draadmoeder en een eiceldonor.
Precies.
Ja. Hebben wij toen gedacht, oké, dat ga ik ook aan mijn zus vragen. Dat was het moment dat wij inderdaad bij mijn zus ook langs zijn geweest en die vraag hebben gesteld. Ja, die heeft daar dus uiteindelijk om hele goede redenen, vind ik, gezegd van nee, ik zie dat niet zitten.
Dus toen ben je een ander spoor gaan...
Nou ja, in Amerika is het vrij normaal dat je je aanmeldt bij een bureau wat het organiseert. En dan komt er nog een kliniek bij kijken, een vruchtbaarheidskliniek. En we hebben dan een hoogtechnologische draagmoederschap gehad, waarbij 2 vrouwen in het spel komen. Eentje draagt de kinderen en de ander doneert de eicellen. Dus de mevrouw die de kinderen uitdraagt en zwanger is uiteindelijk, is niet de genetische moeder van de kinderen.
Nee.
En dat is heel belangrijk, want je kan, vind ik, niet echt van een vrouw verlangen dat ze haar eigen kind weggeeft.
Nee, precies.
Dat lijkt me heel raar.
Ja.
En eerst is er dus een zoektocht ontstaan naar een draagmoeder. Die groeien ook niet aan bomen, zeg maar.
Nee.
En wat ik heel aardig vond, we zijn bij een bureau terechtgekomen in Boston. En die hebben wel voorwaarden gesteld voordat je draagmoeder mag worden. Je kan niet je zomaar aanmelden van ik wil dat wel. Er is een psychologische keuring. Je wordt gekeken of je een beetje stabiel bent. Je moet weten, je moet in ieder geval zelf kinderen hebben gehad. Zodat je weet wat je doet.
Ja.
Je eigen gezin moet toch wel compleet zijn. Dus er zijn heel veel voorwaarden die wij heel prettig vonden. En dachten van, oh, dit is toch wel serious shit. Dit is toch wel realistisch hoe zij ermee omgaan. En toen hebben wij via, dat was niet FaceTime, Skype. En we mevrouw leren kennen. Die was bereid om voor ons kinderen te dragen. En toen wilden we daarheen. Toen wilden we met haar een afspraak maken. Toen zijn we op een gegeven moment teruggebeld door die agency. En die zei dat zij gebeld zijn door de echtgenoot van deze mevrouw. En die zegt, ik doe er niet mee. Ik wil het niet. En toen heeft die agency natuurlijk gezegd, sorry, maar als binnen dat gezin er zoveel frictie ontstaat, dan trekken we onze handen ervan af. Wat ik ook heel nuttig vind, wel een beetje een teleurstelling.
Ja.
Want we waren al heel erg ermee bezig en haar aan het leren kennen. En toen kwam er een paar weken later een ander langs, Amanda. En daar hebben we ook mee geskyped en het was allemaal heel gezellig. En dat klikte wel en daar zijn we toen ook heen gegaan. Ze woont in de buurt van Boston, toen ter tijd.
Thuis?
Ja. Ja, dat was hilarisch.
Ja.
Dat was echt heel leuk. Ja.
Hoe ging dat?
Nou, gewoon een heel hartelijk ontvangst, maar niet alleen maar door haar, maar haar echtgenoot en twee kinderen. En ja. En dan kwam de hele familie kwam langs, opa's, oma's.
Dus ja.
Ze waren daar heel open in.
Oh, wauw.
Ja. En ja, het was leuk om te zien dat zij dat heel graag wilde. Dus zij had twee kinderen gekregen en had zoiets van mijn gezin is compleet, maar... Zwanger zijn vind ik super leuk en ik vind het leuk om op deze manier mensen te kunnen helpen.
Ja.
En dat was haar beslissing, maar dat zij daar zoveel steun kreeg door iedereen om haar heen. En iedereen, oh, dat is fantastisch dat je dat doet. En, dus helemaal niet zo veroordelend wat je misschien uit een Nederlandse visie zou verwachten van ja, dat zou ze toch nooit vrijwillig doen.
Precies.
Het was eigenlijk warmer dan je had.
Zij is zo blij met haar kinderen. Ze is super gelukkig ermee. En als zij in staat is om dit geluk andere mensen ook te geven, dan is dat haar grootste wens. En dat is voor een Nederlander onvoorstelbaar. Dus het wordt door de meeste Nederlanders, als je dit vertelt, ook worden meteen de wenkbrauwen opgetrokken. Van, pff, het gaat alleen maar om het geld of weet ik veel. Dat is hier ook nu in de huidige politieke discussie. Maar nee, het is... Ze deed het er echt voor.
Ja.
En haar echtgenoot, toen we aanbelden of klopten op de deur, dat was echt ontzettend geestig. Achteraf bleek dat ze zich mooi had gemaakt, dat wisten we niet. We hebben haar later ook normaal gezien, zeg maar ze had zich echt chic een beetje opgedoft. En haar man die stond er ook bloedje nerveus. En toen hebben we het ijs gebroken, toen ik mijn hand uitstak, hij zei Matt heet hij. En ik zei, hi, I'm Benjamin, and we're the guys that will make your wife pregnant. En dat vond hij zo grappig. En toen raakten we aan de praat. En toen zijn we uit eten gegaan met ze. Dat kan je bijna onvoorstelbaar achteraf. Het is zo onwennig en raar. Het is een hele rare setting.
Rare setting, ja.
En ergens na een half uur, drie kwartier tijdens dat eten, we waren een beetje aan het chatten en over niks en over het leven. En Jeroen als jurist en hoe we elkaar hebben ontmoet.
Yeah.
En toen zei hij, schoof hij echt zijn stoel naar achter. Zegt hij, guys... En wij echt, oh, wat gebeurt er nu?
Ja, wat gaan we krijgen?
En toen zei hij, you guys are normal. Nou, echt hilarisch. Ja, we zijn normaal. Ik weet niet wat hij verwacht had, maar blijkbaar iets heel aparts. Maar ja, we zijn gewoon normale mensen. Nou, dat was voor hem een eye-opener. En hij zei ook, want wij vroegen ook van, steun je dit? En wat vind jij ervan? En hij zei, ja, god, als mijn vrouw iets in de hoofd heeft gehaald, dan... Ja, als ik niet meega, dan is het moeilijk tijd. Ze doet al wat rare dingen. Laat maar. En hij vindt het leuk. Ja. She's crazy, zegt hij. Maar daarom houdt hij van haar. En dit vindt hij alleen maar mooi.
Ja.
Nou ja, dus dat was dan Amanda.
Maar was het meer zo van, you're normal. Omdat hij had gedacht, oh, er komen twee gays uit Amsterdam.
Ja.
Of uit Nederland. Maar dat is
Amsterdam.
Kijk, deze familie woont een beetje op het platteland in Amerika. In die setting moet je zien, ze hebben geen flauw benul wat homo's uit Europa doen en hoe ze zich gedragen. Dus dat was die conclusie van deze Matt. Die zegt, jullie zijn gewoon hele... Hij had geen flauw idee, daarom was hij ook zo nerveus. Wat komt hier? Wat voor lui om hier?
Ja.
Nou, er kwamen dus gewoon normal guys. Ja, het was echt heel leuk. Dat was echt heel leuk.
Dus toen had je... Nou, toen was eigenlijk het gewoon wel een soort van beklonken dat zij dat ging doen.
Mm-hmm.
Toch? Na dit etentje en dit...
We hebben dus één keer van draagmoeder moeten wisselen. Maar
ja.
Amanda, die is echt heel standvastig gebleven.
Ja.
Want het was geen makkelijk traject wat we toen voor ons hadden. Wij wisten het toen natuurlijk
niet. Nee, dat wist je niet. Nee.
Maar het is niet één IVF en meteen gelukt. Dus,
Want wanneer ook kwam met het andere spoor van de eicel?
Het ging via de kliniek.
Ja.
In, waar zat die? In New Haven daar. In de buurt.
Connecticut.
En, dat was echt een andere organisatie.
Ja, die wordt dan ingehuurd. Dus je hebt de agency die brengt eigenlijk alle partijen bij elkaar. Vraagt verschrikkelijk veel geld voor het schrijven van een niet zo heel ingewikkeld contract.
Oh, ja. Nou,
Het was een heel uitgebreid contract. Maar voor zo'n hele... kantoor is het natuurlijk op een gegeven moment een standaard contract.
Ja,
het was ook een hele uitgebreide rekening die ze hebben gestuurd. Maar goed, zij hebben ons dan in contact gebracht met een kliniek die ons dan medisch zou helpen. En daar zat Michael Doyle als een dokter. En daar raakten we aan het praten van, ja, je moet een donor kiezen. En dat is een van de weinige dingen die ik echt wel een beetje maf vond aan het hele traject. Maar ja, dan moet je dus een donor kiezen. Nou, er zijn niet zo heel veel vrouwen die draagmoeder willen zijn. Dat is ook een heel heftig proces. En dan moet je echt wel weten wat je doet en waar je doorheen gaat. Maar donor worden is blijkbaar voor heel veel meisjes in Amerika een vrij makkelijke manier om je studie te financieren. Want je krijgt voor één keer doneren tussen de $6,000 en $10,000. En dat is een proces, dan spuit je jezelf vol met hormonen een tijdje. Ja. En dan worden ze geoogst. Het klinkt een beetje raar, maar zo heet dat. En dat kost niet zoveel moeite. En dan krijg je gewoon een paar $1,000 in een envelopje.
Ja.
Nou, dat doen heel veel meisjes. En dat betekent ook daar dat er heel veel kaf tussen het koren zit. Want iedereen biedt zich maar aan.
Ja.
En dat de redenen dat ze het doen niet heel altruïstisch zijn. Maar ja, het zijn allemaal meisjes die zich aanbieden. Dus dan zijn er virtuele mappen vol met meisjes die dat willen doen. En dat is heel apart. De foto's die ze erop zetten zijn ook soms waarvan ik denk van, nou, dat is niet helemaal kies. Omdat ze zich echt aanbieden. Het is heel raar. En daar hadden wij moeite mee. Dus wij zijn in gesprek met die dokter gegaan en gezegd, nou ja, hoe kies je dit, zeg maar? En hij zegt, nou ja, hij wil niet veel zeggen, maar 90% van de mensen die bij hem in de kliniek komen, die kiezen een blond meisje met blauwe ogen. En wij echt gechoqueerd. Van wat? Is dat het criterium? En hij, ja, hoezo? Ik zei, moet ze zeker ook nog grote tieten hebben? En zegt hij, ja, eigenlijk wel. Zo'n gesprek was het. En ik dacht, hè? Ik zei, maar daar gaat het toch helemaal niet om? Daar gaat het toch niet om? En hij, hoe bedoel je? En toen zei ik, nou, maar toen hebben wij een gesprek gehad over genetica. En ik zeg, ik vind het veel belangrijker dan uiterlijk. Vind ik dat je een meisje hebt wat tevreden is, wat blij is. En als we het toch over uiterlijk hebben, wij als twee mannen, als het lukt en we krijgen een kind, dan voeden we dat kind op in Nederland. En dat komt al in een iets wat afwijkende situatie met twee vaders. Dus ik zou misschien niet een Aziatisch uitziende vrouw willen hebben en niet een donkere vrouw. Dus, als het past in de omgeving, zou het fijn zijn. En we zijn allebei toch wel een beetje academisch geschoold. Dus ik zou het ook niet heel erg vinden als ze niet heel dom is. Maar verder moet je iemand hebben die tevreden is, blij, well balanced. En
de happy gene.
De happy gene, ja. En toen zat hij echt ons ademloos aan te kijken en zegt, ja, maar hè, achter zijn computer, daar kan ik niet op zoeken.
Ja,
dat zijn geen criteria. Het gaat alleen maar om body weight, length en hair color. Dat is wat, nou ja. Dus toen zijn we zelf op zoek gegaan in zijn uitvoerige bestand. En hebben profiel na profiel na profiel gekeken. En toen kwamen we uiteindelijk uit bij Taylor. En Taylor was een student aan Yale. Heel jong, 20 jaar. En leuk, vrolijk, heel blij. En waar ons oog ook een beetje op is gevallen, is dat zij bereid was, en dat zijn de meesten niet, om niet anoniem te doneren.
Ik wou net zeggen, ja, want kon je dan ook inderdaad contact leggen met diegene?
Ja, dus wij hebben Taylor ontmoet. We zijn er weer eens heen gevlogen voor dezelfde keer. Ik weet hoe vaak wij daar heen zijn gevlogen.
Maar ik snap het wel, maar je wil ook wel gewoon weten wie de mens achter de... Toch? Of dat is
ja, het? Natuurlijk.
Ja.
Ik wil daar een goed gevoel bij hebben. Daar hebben we het toen over gehad. En Taylor was hilarisch. Echt leuk. Echt super cool. Alleen, en wat Jeroen net zei, het is niet altijd goed gegaan met de IVF. Helaas voor Taylor kwamen we erachter aldoende in het proces dat zij waarschijnlijk niet heel vruchtbaar is of zal zijn. Met heel veel hormonen geboost kwamen er iets van 3 eicellen uit. En die hebben we dan bevrucht. En er kwamen over 6 eicellen. En er kwamen dan 3 embryo's halfslachtig uit.
Maar je bent ook echt gewoon met haar in dat traject
gegaan? Ja, we zijn met haar in het traject gegaan. Dus dan moeten de beide dames met hormoonkuren worden gesynchroniseerd. Zodat de eicellen rijp zijn en wij die dan kunnen bevruchten in de kliniek. 5 dagen voordat ze worden ingeplant bij de draagmoeder, die dan met hormonen daarvoor ontvankelijk moet worden gemaakt. Dus best een ingewikkeld...
Ze moesten er ook live zijn, jullie. Mm-hmm.
Ja, wij moesten daarheen. Toen hebben we met haar dat proces gedaan en toen zijn er toch maar 2 embryo's ingezet en dat werd toen niks. En dat was een grote teleurstelling voor iedereen.
Yeah.
En toen hebben we dat... Hadden we nog 1 embryo over of 2, die hebben we toen ook nog ingezet. Nou, het was een...
Ja, maar ook niet meteen, hè. Dan gaat dan weer...
Weken,
ik
kan het zeggen,
want dan heb je gaat ook wel weer een tijd over.
Ja, zeker.
Ja.
Het ontmoeten met haar en de pogingen.
Ja.
En heb ondertussen zijn we wel altijd naar Boston gegaan en hebben contact gehouden met Amanda. Dus ja. Ze zijn haar altijd even opzoeken.
Had je net wel zo'n moment gehad dat je dacht, wat gaan we dit nog doen?
Ja, of, dat heb ik gehad toen wij het restje wat wij nog hadden, zeg maar, aan embryo's, waarvan de dokter zelf al zei, nou dat ziet er niet veelbelovend uit, maar we zetten het dan toch maar in, want dit is wat we hebben. Dat is ook hopeloos misgegaan, het werkte niet.
Nee.
En dat duurt dan weer en dan krijg je, hoe heet dat, HGC of zoiets, dat hormoon wat je test. Dat is hetzelfde wat je test als je zo'n stripje krijgt als je zwanger bent. Dat wordt dan gemeten en dat moet echt de lucht in schieten als je wel zwanger bent. En dan, toen breekt het weer af en dan weet je dat het toch niet viable is. En dat is allemaal een rollercoaster aan emoties, want dan hopen we toch dat het lukt. En ook met Taylor heel emotioneel, omdat zij er dus achter kwam dat het dus waarschijnlijk niet heel erg gaat lukken in haar leven.
Ja, weet je. Ja.
We hebben heel veel emoties gehad en uiteindelijk lukte het niet. En toen hebben wij een openhartig gesprek gehad met de arts. En die zei, ja, als je het vaak genoeg probeert, op een gegeven moment zal er met deze donor wel een kind komen. Maar dat gaat wel even duren. Nou, en toen zaten wij, althans ik keek naar mijn creditcard, waar ik vrij weinig meer van over was. Want alles betaal je, nergens voor verzekerd. Alles moet je dokken. Ja. Dus één zo'n rondje met eicellen oogsten, bevruchten, de draagmoeder voorbereiden. Alleen het medische proces kost per keer $40,000.
Yo.
Dus toen keken wij elkaar aan en de bankrekening was leeg. We hadden geld gespaard, maar dat was al weg. En toen was de vraag, wat gaan we doen? En toen zijn we in gesprek gegaan dus met die arts weer. En toen zei hij, nou ja, je hebt donors en je hebt proven donors. Wat zijn dan proven donors? En die zijn $1,000 duurder.
Oh.
Ja, of nog duurder.
Maar die hebben al een kind.
Dan bewezen dat ze een kind hebben gekregen.
Kom je daar toen mee aan zijn hoogmoed?
Ja, maar het wordt nog erger. Want toen zeiden wij, kritisch als we gelukkig waren, zeggen we, ja maar luister eens, stel nou, want je weet als dokter dat alle getallen bij deze Taylor, hoe leuk ze ook is, een super lief meisje, maar je ziet dat alle getallen niet kloppen. Maar stel nou dat er dan toevallig toch een kind is ontstaan, dan weet jij als dokter haarfijn dat ze niet een kwalitatief hoogwaardige donor is, omdat ze moeilijke kinderen kan krijgen. Dus de kans dat het met haar lukt blijft klein, maar ze is dan wel proven. Ja. Zeiden ja. En zeiden, waar zitten dan dit soort meisjes dan ook tussen de proven donors? Zegt hij ja. En zeiden we, ja, maar dan hebben we daar, dan is dat toch niet het goede criterium? En toen pas ging die om. En toen zei hij, ja, er is ook nog een speciaal laadje met de superdonors. Nou ja, dan werd natuurlijk de spoeling dun, want superdonors, er zijn er niet heel veel. Dan hadden we eerst
een laadje.
We hadden eerst honderden profielen. Ja. Bij de proven donors zijn het er misschien tientallen. Ja. En nu werd het er echt heel weinig.
Ja.
En toen zijn we daar doorheen gegaan en één meisje viel echt, echt op. Stak boven alles uit. Ze stak, dus heel klein, ze stak niet boven alles uit. Figuurlijk stak ze boven alles uit. Ze was leuk, veel power, heel blij. En,
want jij keek naar een foto. Dan.
Naar foto's en profielen en ze moet een beschrijving van haar leven invullen.
Een profiel waar 200 of 400 vragen beantwoord zijn.
Ja, ja, ze is net heel uitgebreid.
Over ouders en neven, opa's en oma's. En, wordt echt een hele familie wordt dan beschreven.
Je leest, beleest echt haar hele geschiedenis tot dan toe. Ja. Ja.
En natuurlijk wil ze zichzelf ook wel een beetje aanbieden, dus je moet er een beetje doorheen prikken. Maar wij waren wel overtuigd en toen hebben we gezegd, we zouden haar graag leren kennen.
Ja.
En dat kon niet, want zij wilde anoniem doneren. Oh, ja. En toen hebben wij dat nog eens herhaald. Zeg, nou ja, voor ons is het echt belangrijk dat we een goed gevoel hebben. Dat mag misschien in de Verenigde Staten niet boeiend zijn, maar wij als rare Europeanen, hè, wij willen dat graag. En toen heeft de arts bemiddeld en toen was zij inderdaad bereid om een keer een half uurtje te bellen. En dat hebben wij gedaan. Toen waren we op vakantie, weet ik nog, in Frankrijk toen. En dat half uurtje werd wel 3 uur. Ze was op weg ergens heen en ze heeft haar auto aan de kant gezet en we bleven. Maar het was echt super leuk.
Ja.
Echt gezellig. Een hele positieve vibe gekregen.
Hoe oud was zij toen?
25.
Ja, ergens 25.
Dus wij weten eigenlijk wel wie ze is. Maar zij is wel anoniem.
Ja.
Dus de kinderen mogen niet weten. Meer dan haar voornaam weten de kinderen niet.
Nee.
En dat vind ik op zich wel lastig. Maar inderdaad. En daar blijkt dan uit hoe succesvol zij als super donor is. Er kwamen 26 eicellen uit.
Wow.
En die zijn allemaal gelukt als embryo. En Jeroen en ik hebben ze 50-50 verdeeld. Dat is ook nog een hele lange discussie trouwens.
Ja.
Want wie mag?
Wie mag? Ja.
Nou, die arts die begreep niet dat we daarover
discussiëren. Kwamen jullie zelf niet uit, dus toen dacht je, nou dan doen we...
Nou, nee, nee, we hebben wel gezegd, jij eerst en dan doe ik in de volgende ronde, doe ik.
Ja, maar het is moeilijk.
Dat hadden wij bedacht.
Hadden wij wel bedacht, maar dat is omdat Jeroen gewoon een hele lieve jongen is. En denkt van, ja, doe maar.
Ja.
Maar eigenlijk, als je een gelijkwaardige relatie hebt, kan je niet kiezen wie dan als eerste mag.
Nee. Nou,
dat is met lesbische vrouwen precies
zo.
Ja,
dan krijg je nog een beetje. Nou, bij ons is dan nog, jij bent ouder, dus dan, ja, precies. Nou, dat zou dan nog een criterium kunnen zijn.
Ja, nee, precies. Ja, maar dan moet je het erbij gaan halen. Dus
ja.
Jeroen zegt, jij wil het heel graag en jij begon over kinderen, dus ga jij maar eerst.
Oh, ja.
Dat zou een argument kunnen zijn. Ja. En daar was die arts met fronsende wenkbrauwen het kijken van, waar heb je het over? Want iedereen doet het toch samen? En wij, hoezo samen? En toen heeft hij uitgelegd, iedereen doet, alle gays in New York, want New York
is
15
jaar,
15
jaar,
alle gays, iedereen zet gewoon twee embryo's in, één van de een, één van de ander. Want dan heb je de discussie niet, en dat is in ieder geval eerlijk. En als er dan eentje lukt, nou ja, dan lukt er eentje, en als ze allebei lukken, ook prima.
Oké, okay,
en wij,
wat?
Ja. Wat? Ja. Dus ja, dus wij hebben van Ivy hebben wij 26 eicellen gekregen, die hebben wij allebei bevrucht, dus we moesten na elkaar in het kamertje, dat is ook, nou goed, bizar. Met een ruisgenerator voor de geluiden die je maakt. En een hele slechte
pornofilm.
Oh, ja. Die ik niet kon bedienen. Maar dat was echt heel raar. Maar goed, dat hebben wij toen gedaan. En er is inderdaad van allebei, van ieder van ons, een embryo ingezet. Je zegt, zagen we het wel eens niet meer zitten. Het was heel duidelijk. Dit is echt de allerlaatste poging. Het geld is op. Ik heb bijgeleend bij allebei mijn ouders. En toen werden wij gebeld. En Amanda, die belt dus nooit. Je belt nooit. Ze, nee. Alles gaat via een messenger.
Maar jullie hebben wel elkaars...
Ja.
Maar ze belt nooit. Oh ja, oké, dat bedoel
ik. Ja, en ze belde en ze zegt, ik ben op weg naar een kliniek, ik heb heftige krampen en ik heb bloedverlies en het gaat niet goed. En toen is zij in een sneeuwstorm in Boston, was echt zo'n blizzard aan de gang, is zij naar de kliniek gegaan. Om te laten kijken wat er aan de hand is. Want krampen en bloedverlies. En, nou
ja, dat klonk niet goed.
Nee, dus wij waren nogal geschrokken en nogal depri. Toen dat plaatsvond, alleen door die sneeuwstorm, kon de arts niet naar het ziekenhuis komen. Dus zij is in de kliniek bekeken van, ja, je leeft nog, maar we kunnen niks voor je doen. Niemand kan de echo bedienen, niemand kan, we kunnen niet zoveel. En zolang je niet doodgaat, nou, dan ga dan maar weer naar huis. Dus zij is eigenlijk, ja, ik zeg het een beetje cru, maar zij is eigenlijk onverrichte zaken weer naar huis gegaan. En wij wisten dus niet wat er aan de hand was, behalve dat de stemming hier thuis echt een soort grafstemming was. Want wij dachten, ja, het is mislukt. En toen ging alweer de telefoon.
Ja.
En toen zei ze, guys, we waren de afwas aan het doen, hartstikke leuk. Guys, you better sit down for this one. En wij, oh, dus wij, nou, telefoon op luidspreker op tafel gelegd en wij gaan er maar op de bank zitten. Nou, kom maar op. En toen ineens schreeuwde ze uit, it's in tweeling, they're twins, you get twins, en bla bla. Want toen is ze dus teruggekomen, naar die kliniek om te kijken. Eigenlijk dacht ze dat het een miskraam was. En ze gingen gewoon kijken of het een beetje goed is gelopen of dat je dat nog weet. Ik ben geen vrouw, ik ben ook blij dat ik daar niks mee te maken heb. Of ze daar nog medische zorg aan moeten verlenen, zeg maar.
En, ze gingen uit van dit was een miskraam.
Dit was een miskraam. Op basis van alle gegevens, op de kramp en het bloedverlies. Ja. Maar het blijkt dus achteraf dat het innestelen van een tweeling best wel heftig kan zijn.
Oh.
En dat je dan meer bloedverlies en ook wel kramp kan krijgen. En dat zijn dus hele normale verschijnselen blijkbaar bij een tweelingzwangerschap. Dus
ja, maar die had zij nog niet gehad, dus dat wist ze niet.
Nee, ja, dat weet je niet. Maar toen bij die echo bleek er dus twee embryootjes te zijn die aan het bewegen waren en doen. En ze waren helemaal idolaat. En wij echt, wow. Nou ja, dat was echt wat gek.
Stuiteren.
Ja, wij hebben toen alleen maar gestuiterd. Ja, het was ontzettend.
Wat bizar.
Ja, echt heel
cool. Ja.
Ja. Dus ja, nou ja.
En toen waren we dus inmiddels al 3 jaar verder.
En waar begint die 3 jaar dan? Met het eerste telefoontje met
de eerste keer dat we daar langs gingen.
Deze
bij Amanda.
We hebben 1 keer gebeld vooraf.
We zijn vrij snel daarna langs gegaan.
Ja.
En tot dat moment inderdaad 3 jaar. Dus toen onze kinderen geboren zijn.
Maar dan zit je nog wel
4 jaar.
Dan zit je nog wel zo van, gaat het nog goed? Goed. Dat is spannend.
Alleen maar. Alleen maar. Alles is spannend. We hebben een contract met haar gesloten. Waar alles in staat. En wat ook heel confronterend is. Dus er stond al contractueel vastgelegd. Of zij bereid zou zijn om een abortus te plegen in geval van down, gehandicapte kinderen of weet ik veel wat je er allemaal voor problemen kan krijgen. Maar dat is bij elke zwangerschap natuurlijk spannend.
Ja.
Alleen nu nog spannender omdat er meer partijen zijn die al dan niet ja moeten zeggen. Dus de 13 weken echo is natuurlijk
mega
spannend.
Ja, gaat alles goed.
En de 20 weken echo is eigenlijk de laatste kans dat je nog een abortus zou kunnen doen. Maar dat willen we natuurlijk niet. En is het goed? Is het gezond?
Ja.
Welk geslacht is het? Kan je natuurlijk ook nog kijken. Dat was ook een grote verrassing.
Ben je daar naartoe gegaan?
Ja, daar waren we bij. Daar waren we bij. Ja, we zijn er veel te vaak naartoe.
Oh, ja. En was je daar waar jullie bij? Ja, tuurlijk. Maar hoe gaat dat? Want als kinderen geboren worden, dan is het... We gaan nu naar het ziekenhuis. Dan haal je dat toch niet?
Of, nee.
Dat is ook niet gebeurd.
Amanda leed aan een zwangerschapsvergiftiging op een gegeven moment.
Oh.
Die kwam erbij. En dat was al met 36 weken hoor. Dus de kinderen werden gehaald.
Ja. Nou, en... is voor tweeling best.
Ja,
ja.
En wij werden gebeld een dag van tevoren. Ik zat in Duitsland op werk. En zij belde, Ben, are you ready to become a daddy? En ik, nee. En ze zei, de geboorte wordt morgen ingeleid. Ik zei, morgen?
Ja, wacht heel even.
Ja, dus ik heb alles laten vallen. Er ging iets van anderhalf uur later nog de laatste vlucht vanuit Frankfurt naar Boston. Alles laten liggen. Meteen een ticket gehaald. Nog een auto gereserveerd en een hotel. En ik zat in het vliegtuig, meteen. Ik ben er meteen heen gevlogen. Van Jeroen gebeld. Jeroen die zat natuurlijk in Nederland.
Op kantoor.
Ja.
Wat? Ja, mijn collega's hebben het er nu nog over.
Ja, hoe dat ging.
Ja, hoe ik gereageerd heb. Blijkbaar heel erg indruk hebben gemaakt.
Maar ja, ik giel het uit of zo. Ja. Ja.
Het is zover.
Ja.
Ja.
Jij
ja.
ook gelijk naar Schiphol?
Nou ja, eigenlijk wel. Diezelfde dag. Alleen is het bij mij een beetje misgegaan.
Oh.
Want ik ben vanaf Schiphol eerst naar Frankfurt gevlogen.
Ja.
En dat lukte. Dus ik had een ticket en mijn paspoort en ik stap in het vliegtuig. En toen ik in Frankfurt aankwam en door wilde naar mijn vlieger naar Boston, kwam ik achter dat ik mijn paspoort niet meer had.
Ja.
En dus ik kon niet door naar Boston en dat was natuurlijk echt wel verschrikkelijk, want als je dan via officiële wegen weer aan zo'n paspoort moet komen, ja, dat gaat dagen duren.
Ja, dan zijn de kinderen al 3.
Ja.
Dus ik dacht echt, oké, ik moet weer terug naar Amsterdam. Diezelfde dag ben ik wel richting Boston vertrokken. Alleen was het dan wel zo, ik was ergens in kruisvlucht, weet ik nog. Ik mocht business class vliegen of first class, weet ik
eigenlijk. First class vlogen. Ja.
En toen op een gegeven moment kwam dus de kapitein met een dienblad en glazen champagne en een telex. En de hele cabin crew kwam. En dan was het een telex van gefeliciteerd, je bent vader geworden van 2 dochters.
Oh, nee,
van 2 gezonde dochters. En dat was dus ergens boven Groenland.
Jij zat gewoon in de lucht.
Ja.
Oh, God.
Ik zat hoog in de lucht en toen dacht ik, ik heb het toch te laat.
Ja.
Maar een hele bijzondere manier. Iedereen ging me feliciteren aan boord. Dat was gewoon echt wel ontzettend leuk. Ja.
En jij was er live aanwezig?
Ja, ik was live. Niet in de OK zelf bij. Daar was Matt bij. Wij zijn vrouw, maar de kinderen werden 2 minuten na de geboorte naar buiten gereden. En ik zag ze in het wagentje liggen. Het is een bizarre ervaring. En waar wij in Nederland kraamzorg krijgen, krijg je dat in een Amerikaanse kliniek eigenlijk niet. Een beetje helpen ze je wat. Maar er was een zuster en die zag wel in dat er dringend hulp nodig was. En die was zo lief. Die heeft mij toen geholpen. Die heeft...
Want was het gelijk, hier zijn ze.
Hier zijn ze. En ga je gang.
Succes.
Ja, eigenlijk wel. Maar ze hebben ons...
Je had wel een beetje niet gelezen.
Een kamer, een familiekamer, naast de kamer van Emende. Dus de kinderen die lagen bij ons.
Ja.
Oh, wow. Zit je met 2 baby's?
Ja, nou ja, maar het is nogal veel... Een tweeling.
Ja,
en de stress en de adrenaline en weet ik veel. En op een gegeven moment belde Jeroen dat hij geland was en in taxi onderweg was naar de kliniek. En toen stond hij ook nog buiten voor de deur midden in de nacht. En toen mocht hij er niet in van de portier en het was een heel gedoe. En uiteindelijk we kwamen elkaar tegen. Jeroen was een soort groene zombie. Doodmoe. Doodmoe en mij ook. Ja. En zo zijn we... Heel uitgeslapen en super fit.
Ja, vaderschap. Inderdaad.
Maar die kliniek was wel aardig. Daar konden we de kinderen parkeren.
Ja.
Ja, en toen hebben we daar nog een nacht in de kliniek doorgebracht. En toen zei de kinderarts, nou ja, het gaat prima, doei. Je wordt ontslagen. En wij wel wat.
Nu
we
al.
Zaten, nu al, we zijn er niet aan toe. En toen zaten we dus met 2 baby's.
Waar ging je heen? Wat
in een hotel. In een hotel in dat plaatsje.
En daar ben je even gebleven ook?
Ja, 10 dagen.
Ja.
Omdat we geboorteaktes moesten hebben, omdat we op basis van de geboorteakte met een naam een ticket konden kopen. En met het ticket konden we versneld een paspoort aanvragen om mee naar huis te reizen.
Ja.
En dat waren we allemaal aan het regelen. Nou, dat is bizar.
Ja. En
elke twee uur, of nog sneller, hadden ze weer honger. En een van de twee had moeite met ontlasting. En ze kreeg krampjes en moesten het buikje wrijven. En,
en dan is de kinderarts geweest. Die zei, nou, is heel normaal.
Heel normaal.
Oh, ja. Je moet allemaal op gang komen.
Ja.
Maar je moet en alles regelen, maar ook nog de
ja, en die zijn zo breekbaar, maar ze zijn niet breekbaar. Dat weet ik niet. Die kinderen kunnen alles hebben, maar wij dachten dat het zielige kleine breekbare baby'tjes zijn.
Ja, afhankelijk van jou. Ja.
Ik heb hele Excel-tabellen bijgehouden over hoeveel milliliter melk ze dronken en het gewicht en weet ik veel.
Het ging in de luier.
God, allemachtig. Ja. Alleen het was echt wel heftig, want we hadden dus niet geslapen. We waren dood op en een tweeling is gewoon fucking heftig.
Ja.
En we sliepen niet meer.
Nee.
En mijn vader en zijn vrouw die hadden aangeboden van, nou, als de kinderen er zijn, dan vliegen we meteen naar Amerika en dan komen jullie helpen.
Ja.
Dus ik had ze gebeld. Ik zei, nou,
kom maar.
En toen zeiden ze, ja, nee, we blijven mijn werk afmaken. Ze komen op z'n vroegst over 7 dagen. En wij keken elkaar aan en we zagen elkaar in de ogen met wallen tot op de grond. En we dachten even, nou, maar dit trekken we niet. Hoe in vredesnaam gaan we dit overleven? En toen herinner ik mij een collega, een captain bij Lufthansa, Gert. En die heeft ooit gezegd, ik heb ooit koffie gedronken en ik heb ook eens met hem gevlogen. En die had gezegd, nou ja, hij vindt het zo cool wat wij doen met die kinderen. En hij wil dat steunen. Dus mocht je ooit hulp nodig hebben, dan bel je maar.
Oh, ja.
Een beetje terloops eruit gegooid. En dat herinner ik mij, dus ik heb toen gebeld en ik kreeg zijn voicemail. En hij heeft het ooit terug laten horen en het klonk verschrikkelijk.
Oh.
Ik moet echt bijna in tranen zijn geweest. Ik zei, Gert, je hebt ooit beloofd dat mocht ik hulp nodig hebben, dat ik je dan moet bellen. Nou, dit is het moment, want ik heb geen idee hoe we hier verder moeten. Ik ben echt, echt radeloos. Dat was grofweg wat ik heb gezegd. Gert heeft blijkbaar toen hij dat gehoord heeft, hij was op een cruise. Hij heeft meteen vanuit Tunis een vlucht terug naar Frankfurt genomen, is meteen doorgevlogen naar Boston. En het eerste wat ik van hem hoorde was dus 1 uur of 10, 12 later van ik ben er zo.
Wow. Nou, volgens mij stond hij met kapotje.
Ja, dat kwam daarna. Er werd er geklopt op de deur met zo, twee van die... Van
ik
die,
ben hier om voor jullie te zorgen.
Oh,
ja, nee, zei je... Ja, van die Starbucks emmers, weet je, van die gigantische cups met koffie, die duwde hij in onze handen toen ik de hotelkamerdeur opendeed. En toen zei hij, jongens, keine zorgen, Mutti is hier.
Oh.
Ja, dus hij was er echt binnen een halve dag. Dat was zo cool. Hij weigerde om ook maar iets met kinderen te doen. Hij zegt, alles eromheen, eten, drinken, wassen, alles heeft hij voor ons afgenomen.
Wow.
Wat een heerlijke vent.
Ja.
Het was zo cool.
Nou,
maar echt
cool.
Zo cool.
Ja.
Zo lief. Ja.
Ja.
Nee, echt, ja. Hij is inmiddels helaas overleden.
Oh.
Maar waanzinnig wat een kerel. Dat hij dat gedaan heeft.
Wow.
Het is echt wel een beetje onze redding geweest, moet ik zeggen.
Ja.
Ik had geen idee.
Een soort engel. Ja.
Ja.
Ja. Wauw. En even tot slot de vraag. Als iemand dit dus luistert die jonger is en dit hele traject nog voor zich heeft. Wat... zou je dan zeggen, ja, doe dit? Of,
als je de mogelijkheid hebt, absoluut.
Ja.
Ja. Ik bedoel, we hebben financieel wel geleden.
Ja.
Maar het is het absoluut waard. Ja.
Ja,
ik denk, ja.
Ja, we hebben, vind ik, echt, echt de perfecte combi tussen een heerlijk burgerlijk leven met kinderen en de stationwagen die ik eerder noemde, die staat nu daadwerkelijk op de oprit.
Ja,
waarmee we op vakantie gaan en dat is waanzinnig leuk en het is ook precies zoals ik het me vroeger had voorgesteld en waarom ik kinderen ooit wilde. En aan de andere kant hebben wij ook nog de mogelijkheid om even in het weekend of een keer, er zijn de kinderen mee ons zus gaan logeren, een weekje tussen de homo's te partyen en dat, die combi is natuurlijk waanzinnig.
Ja.
Echt waanzinnig. En dat maakt het leven echt wel de moeite waard. Dus ja, je moet het zeker doen.
Top. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Ja.
Wat leuk dat je luisterde naar de 5e aflevering van Middagzwemmers, de podcast. Om in de toekomst nog meer afleveringen te kunnen maken, zoek de podcast een sponsor. Dus mocht je interesse hebben of iemand weten die wil sponsoren, neem dan contact met mij op via mijn website jocelynvreugdeneel.nl. En mocht je het boek Middagzwemmers nog niet gelezen hebben, kan je via dezelfde site een exemplaar kopen. Tot aflevering 6, die er binnenkort aankomt.